stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus zondag 6. En daarvan lezen wij de vragen 18 en 19 met hun antwoorden. Zondag 6, vraag en antwoord 18 en 19. Daar vraagt de onderwijzer, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En hij antwoordt, onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet gij dat? En het antwoord luidt uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden, en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Ja, die bovengeschreven de middelaar aangewezen. En verleden week hebben wij gelet op het antwoord op vraag 18. Wie is deze middelaar? Daar hebben we ook al eerder op gelet. Maar verleden week hebben wij gelet op het woord rechtvaardigheid. Hoe de Heer Jezus Christus geschonken is tot rechtvaardigheid. En wij wilden daar de draad weer opnemen en vervolgen dat onze Heer Jezus ook geschonken is tot heiligmaking. Er wordt hier in één adem gesproken van rechtvaardigheid en van heiligheid. Heiligmaking. Nou kun je daar kort of lang over spreken. Er is over de heiligmaking ook al zoveel gesproken, geschreven, getwist. En daar wil ik me eerlijk gezegd niet mee ophouden. Als we het fundament maar recht mogen zien, dan zal de praktijk van het werk van de Heilige Geest, daaruit zal wel blijken welke de goede en welbehagelijke en beproefde wil van God is. In ieder geval staat hier dat de Heer Jezus ook geschonken is tot heiligmaking. Je zou de vraag kunnen stellen, is hij alleen mijn gerechtigheid of ook mijn heiligheid? En dan moeten wij stellen dat hij onze heiligheid is. Een heiligheid der heiligheden. Ja. Over het algemeen, dan merk je nogal sterk de tendens, de rechtvaardigmaking, dat is Gods werk, het toerekenen van de gerechtigheid van Christus, en de heiligmaking, dat is ons werk, want wij zijn wederom geboren, en wij zijn gelovigen, en wij hebben een soort hefboom om de last op te tillen, en om de barrières die er zijn uit de weg te ruimen. Nou is het moeilijk en ieder zal zijn eigen pak dragen om over een anders geweten te oordelen. En daarom heeft ongetwijfeld wat ik nu zeg ook een sterk subjectief, een persoonlijk karakter. Ik was eens op een vergadering en daar werd door een van de aanwezige predikanten toch de vraag in het midden geworpen over die rechtvaardigmaking en die heiligmaking. Hoe is het nou eigenlijk? Zoals bijvoorbeeld Calvijn dat leerde of zoals Kolbrugge dat leerde. Kolbrugge noemt Christus zijn heiligheid en zijn heiligmaking en ook zijn bekering. En merkte de vraagsteller op, Bij Kobrug is dat in ene keer zo eigenlijk. Je bent het of je bent het niet. Terwijl de vraagsteller meende dat bij Calvijn je meer kon spreken van een langzaam vorderen op de weg van heiligmaking. Dus langzaam heiliger worden. En die man die wou dat er dan een, nou ja, echt een uitspraak gedaan werd, daar het voor hem toch wel vast stond dat er wel een groot verschil was. Ik verbaasde me toen over de wijsheid van de man die het antwoord gaf. Die zei, weet u, u kunt het beste de zaak door elkaar roeren. Kobrugge en Calvijn, dan is het vast goed. Er werd natuurlijk wel om gelachen. En er werd ook geen antwoord gegeven, eigenlijk rechtstreeks. En dat kon ook niet. Je moet de zaken, dacht ik, zo niet benaderen. Dan krijg je vaak onnodig tegenstellingen. En we moeten toch erkennen dat de een het accent heeft gelegd op die zijde van de waarheid, soms meer dan de ander. En ik ben er ook van overtuigd dat, bij wijze van spreken, Calvijn het niet zo min als Luther, maar ook Kobrugge, dat die mensen allemaal door Gods genade het woord hebben mogen verklaren. Maar ze hebben niet het laatste woord gezegd. Dat geldt van Calvijn ook. Ik vind bepaalde dingen die bij latere mensen soms leest, dat je zegt, hé, daar valt wat meer licht op dat detail, dat onderdeel van de leer der zaligheid. En ja, je weet allemaal hoe verbitterd de verhouding werd. Er ontstond geen kleine verbittering tussen Da Costa en Kobrugge. Ook over het stuk van de dankbaarheid en de heiligmaking. Nou ja, ik kan me dat ergens wel indenken. Het is nog zo. Maar toch moet je je afvragen. Ja, Da Costa, geloof ik, dat eeuwig voor de Heere, voor de troon des Heeren juicht, en Kobrugge ook. En dat je natuurlijk bepaalde ontwikkelingen daarin kunt zien, dat geloof ik ook. Maar je kunt niet altijd verwachten dat twee kinderen des Heeren op hetzelfde moment hetzelfde zien. En dat kun je wel als de grootste vanzelfsprekendheid aannemen. Maar Kobrugge had ook bepaalde dingen die hij nooit gezien had. En waar hij geen aandacht voor had. En dat hij ook op een weg zich bevond van steeds heiliger en bekeerder te worden. Totdat in één ogenblik alles in elkaar stortte. Nou ja, dat had op dat moment Da Costa niet in die zin. Dan zeg ik niet dat ik het nou met Da Costa bijvoorbeeld zo eens ben. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er maar om dat de mens zo snel genegen is te gaan dwepen met iets of met iemand. En wij vervallen vaak in dezelfde fout. En daarom zei ik al bij voorbaat, uiteraard draagt de prediking, vooral in zulke stukken, een subjectief karakter. Nou is de volmaakte objectiviteit is toch niet te vinden, dat weet ik wel. Maar hoe ligt het nu voor iemand persoonlijk? Hoe ligt het nu voor hem die het woord mag spreken? Dan voel je wel aan dat dat een hele grote rol speelt. Nou, ik wil daar gerust wel eens iets van zeggen. Hoe het nou voor mij persoonlijk ligt. Ik geloof dat de Heer Jezus Christus mijn volkomen heiligheid is. En ik moet zeggen dat in de praktijk van het leven, hoe ouder ik word, hoe hopelozer zie ik wat dat betreft mijn heiligmaking, voor zover ik die in mijzelf zoek. En het enige dat de troost vormt in zulke ervaring, waarbij het net lijkt of dat de grond van mijn bestaan steeds dieper omhoog gewoeld wordt. En je overal dat samenspel van die fijne worteltjes tegenkomt. Hoe meer ik moet wanhopen aan alles van mezelf. En dat ik menigmaal dan door dat oude, eenvoudige evangelie uit de put ben gehaald. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan hoefde ik niet ver te zoeken, buiten de deur. Want dan zag ik een wereld van ongerechtigheid, een microcosmos, in dat ene persoontje. Vandaar dat ik, wat dat betreft, het een openbaring vind, steeds weer. Deze woorden uit de Korinthebrief door de Heidelberger aangehaald, dat onze Heer Jezus Christus tot heiligmaking geschonken is. Dan is het ook een volmaakt werk, een volmaakte heiligheid, waar niet aan af of toe te doen is. Maar ongetwijfeld zult gij zeggen, wat betekent dat nu in het leven voor de christen, in dit leven? Hoe is dat werk van de heiligheid? Je kunt toch ook spreken, men sprak wel eens in het verleden ook van een actieve en een passieve heiligmaking. Een heiligmaking zoals die in Christus volkomen is en in Gods kerk ten dele. Nu, u zult daar ook wel iets van gehoord hebben of over gedacht hebben in uw leven. Er is toch ook een heilig, maar zo wordt ook gij zelf in al uw wandel heilig, gelijk hij die u roept heilig is. Lees de brieven van Petrus en van Johannes. Hij die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Hoe is het daar dan mee? Voor mij ligt dat zo. En u moet niet denken dat dat een bedenkseltje is buiten het woord om, maar ik hoop gedrenkt, getoetst en beproefd door het woord en door de Heilige Geest. De ervaring van het leven is deze. Waar de rank in de wijnstok blijft, daar draagt zij vrucht. De sappen van de wijnstok stuwen zich voort in de ranken. Die in mij blijft, die draagt veel vrucht. En gij zijt mijn vrienden, zo gij doet hetgeen ik u zeg. Daarom mag je tot de conclusie komen, die werkelijk hier van dag tot dag leeft in de waarachtige gemeenschap, de mystieke unie, de verborgen unie met Christus, die ziet alle boeien breken, die ziet alle banden aan stukken gaan. Want dan is daar een opstandingskracht in die opgestane Here, die voor geen enkele zonde, geen enkele gevangenisdeur stilhoudt. Dan is het waar dat er geen grenzen zijn aan de macht van die opgestane Here en Heiland. Dan is er geen put te diep of hij kan er ons uithalen. Geen strik te benauwd of hij kan hem ons doen ontkomen. Wij gaan er dus niet van uit dat het werk van de Heer Jezus zo is dat wij hier nog in ellende of in ballingschap zouden behoeven te leven. Daar kunnen wij niet van uitgaan. Misschien bent u het er niet mee eens en zegt u, nou dat vind ik perfectionistisch, volmaaktheid, drijverij. Ik meen op grond van het woord te mogen stellen, in hem is de fontein des levens. Hij roept de dode levend en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Maar vergun me nu niet tot verkleining van zijn werk, maar tot verootmoediging van onszelf de woorden van de dichter aan te halen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken, en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. En dat ze niet in het eeuwig verderf afgegleden zijn, heb ik niet te danken aan mijzelf, maar aan hem alleen, die wankelende gang richt op het spoor van zijn heilig woord. Conclusie. Het is wel waar, die leeft in de levende gemeenschap met de opgestane Here, die zal vrijmoedig mogen zeggen, weg wereld, weg duivel, weg zonde, weg eigen ik. Want in de kracht van mijn Here triomfeer ik over u. Maar nu de praktijk van het leven. Zegt ja, maar dat kun je niet als maatstaf nemen. Dat weet ik wel. Maar het woord bewijst het ook. Ik, ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe je daar nou een antwoord op moet geven, waartoe en waarom? Ik werd wel eens een beetje geïrriteerd als mensen zo makkelijk zeggen, ja, dat doet de Heere om ons laag aan de grond te houden. Waarom? Omdat ik dacht, dat kan de Heere toch wel. Waar een levende gemeenschap is met hem, daar horen wij toch ook van dag tot dag. Leert van mij dat ik zachtmoedig bent en nederig van hart. Je zou zeggen, dan ben je pas recht grootmoedig als je werkelijk in die levensgemeenschap staat met de verhoogde zaligmaker. Dus je kunt dat niet zo simpel oplossen door te zeggen, ja, maar wij moeten arm zijn en laag bij de grond blijven enzovoort. Ik zou dan liever willen zeggen, het is Gods welbehagen dat in hem al de volheid wonen zou. En dat wij hier, uitwonende van de Heere, wel op weg zijn, wel zalig zijn in Christus, maar zalig worden door Christus. En dat het Gods behagen niet is geweest wat hij wel zou kunnen, om van die zondaar ook hier in de levenspraktijk op aarde in één ogenblik een heilige te maken, in de volle zin van het woord. Maar dat het zijn welbehagen is geweest, door versterving, door vereenzaming, door ontworteling, hoe langer hoe meer, ons te doen verkleven en hopen op de rotssteen Christus. Dat het zijn welbehagen is van de wieg tot het graf om de mens als goddeloze te rechtvaardigen. Dat het zijn welbehagen is om ook in de uren der beproeving en der verzoeking ons te leren blijven bij de tollenaars beten. O God, wees mij zondaar genadig. En nu kan de perfectionist, die kan wel mooie bespiegelingen maken en misschien goed bedoeld, maar hij is een zondaar. En de antinomiaan kan als een hond de druppels water afschudt, zo ook Gods woord of zijn wet, en zeggen, daar heb ik niks meer mee te maken. Maar hij zit verkeerd. Hij zit verkeerd, want we hebben er alles mee te maken. O, het is eigenlijk een geheim, dat ook voor de heiligmaking geldt, als Paulus schrijft aan de Galaten. Want die in het vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Wat is nou in het vlees zaaien anders dan ons betrouwen stellen, niet op die hand, niet op dit vlees, maar op mijzelf, zoals ik ben, een mens, bestaande uit lichaam en geest, of lichaam en ziel. Het is niet de strijd tussen mijn edele ziel en dit onedele vlees, nee, maar in het vlees zaaien wil zeggen het betrouwen stellen op jezelf. Verwachting koesteren van jezelf. Dat wil zeggen, of dat je nou net als de Galaten eenmaal hebt beleden dat Jezus Christus, die voor de ogen geschilderd werd, je enige hoop, je enige verwachting was. Wat leefden ze ergens kinderlijk, zuiver bij die waarheid dat Christus hun alles was. Doch toen zij werden benaderd door de Judaïsten van het onderhouden van dagen en maanden en noem maar op, het zich laten besnijden, toen werd er buiten Christus, zou je zeggen, een beroep gedaan op de mens die vlees was, nee, is. Vleeselijk. Wat is nou de vrucht van het verwachten van jezelf? De verderfenis. De ondergang. De tegenstelling van het eeuwige leven. Dat kan vroom zijn. Dat kan een eigen opgeworpen heiligheid zijn. Die gelaten werden niet aangespoord om zomaar raak te leven. Dat hoort er ook bij. Maar het kan juist ook in de kerk zijn. Het vrome, bedriegelijke vlees. Een vleeselijke heiligmaking in uitwendige zin. Leringen die geboden van mensen zijn. Kijk, dan zegt de apostel dat die zal verderfenis maaien. Want het is onmogelijk dat die akker vrucht voort kan brengen die God behaagt. Maar die in de geest zaaien, dat wil zeggen, die zo zwak, zo arm, zo onmogelijk bij zichzelf, hun vertrouwen mogen vestigen, hun hoop op de geest die getuigt van Christus. Die zullen tot hun verbazing eeuwig leven oogsten. Zij zullen leven, vrede en gerechtigheid ontvangen. Want wiens hoop op hem is, die zal niet beschaamd worden. Al durft hij dan ook zijn ogen niet op te slaan naar de hemel, vanwege al zijn overtredingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig gedenken aan hem, die hij gaf tot een verbond des volks. Dat is de Heer Jezus Christus. En al is het dat wij aan alle kanten verdoemelijk en vervloekelijk onszelf ontwaren, die in de geest zaaien, die van hem verwachten, kom Heere, kom, verlos mij van de boze en van mensen overlast, die zullen toch ervaren dat God waarachtig is, door alles heen. Door alle gebrek, door alle tekort, door alle verdoemelijkheid heen, zal hij troosten, niet met uw zelf verworven heiligheid, maar met de heiligheid van hem, in wien al de volheid is wonende. Kijk, wat wordt het dan een troost? Hij, onze Heer Jezus Christus, die staat daar te midden van die in zichzelf onheilige, die het koninkrijk niet kunnen beërven, die telkens dieper zien in hun eigen verderf en er ook geen einde aan zien van hun eigen verderf. Wat is het dan een troost? Deze Heer Jezus Christus is heilig. Dat was hij krachtens zijn goddelijke natuur eeuwig. Maar als waarachtig mens, Godmens, in eenheid des persoons, is hij heilig geweest voor mij. En dat is toch de grondslag. Want dan kun je met nog zoveel heiligmaking aankomen dragen, maar als dat er niet is, dan is alles verloren. Want dan zijn onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed.
Maar als dat nu het fundament is, Jezus Christus is heilig geweest op de aarde voor mij, want er is er nog nooit zo'n heilige geweest, maar het waren alle onheilige zondaren. Hij is als plaatsverkleder, zaligmaker, heilig geweest. Daarin heeft de Vader zijn beeld mogen aanschouwen. Daarin aanschouwt de zondaar de enige troost in leven en in sterven. Dan kan ook alleen het geloof maar zeggen, ik ben heilig, want hij is heilig. En omdat hij heilig is, daarom ben ik ook heilig. Wat is nou het gebrek? Dat wij zulke volkomen geloof niet hebben. En dat wij dagelijks tegen de boze lusten des vleeses en het ongeloof te strijden hebben. Welke strijd wij buiten hem verliezen. Onherroepelijk verliezen. En dat dat Gods eeuwig besluit geweest is om zijn ellendige door veel verdrukkingen te doen ingaan in de stad. Zie, dan wordt de heiligmaking en de uitdrukking dat Christus onze heiligheid is, wordt niet gezegd op dat profane, brutale vlak. Begrijp je? O, Christus is mijn heiligheid. Niks mee te maken met de rest. Dat klinkt zo bruut. Dat klinkt zo ongevoelig. Dat klinkt zo hoog. Het is wel waar, Christus is mijn heiligheid. Maar dat mag ik ervaren in druk, in aanvechting en in benauwenis. In de benauwenis van hoe raak ik ooit mijzelf kwijt om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen. Daar is het een troost waar ik als zondaar die tegen al Gods geboden overtrad en nog de schuld groter maakt, uit hemelszalen mag horen de blijde boodschap. Hier is uw heil. Hier is uw heiligheid. Zie op hem. Hoor naar hem. En de Vader zelf getuigt, ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u onderwijzen in de weg. Ben je ook zo'n Adamskind dat je in je leven gemerkt hebt dat je sommige stukjes uit de Bijbel liever overslaat en niet alleen de geslachtsregisters? Die kunnen we nog wel lezen. Maar als het gaat om zijn voetstappen na te wandelen. En om de kracht van zijn opstanding te mogen leren kennen. En om hem gelijkvormig te worden in de gelijkmaking zijns doods. Alzo ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Er is verschil. Hoe kruip je ervoor weg? Kruip je ervoor weg in nijdigheid, in boosheid of met een of andere stelregel waarmee je eigen eruit redt? Of kruip je weg beschaamd en schaamrood? Dat je het haast niet durft te lezen. Omdat ons hart ons veroordeelt
ons liefdeloze, koude hart. En dat je met de dichter invalt, dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw gebod mij tot uw liefde wekken, want zijn geboden zijn niet zwaar. Maar wij zijn zo intens godloos in het paradijs al geworden. O kijk, dan is het toch een woord van troost voor die wegkruipers. Dan is het toch een woord van troost voor degene die zich verbergen, achter welke muur dan ook. Omdat zij zich geslagen voelen en benauwd. Omdat ze de gedachte hebben, ik ben zo ver van huis. Hoe kan ik nou mijn liefste verdriet aandoen? Ik kan het niet verklaren. Hij heeft toch alles op zich genomen. Hoe ben ik dan zulke ellendeling? Zulke doodbrakend schepsel? Ach, dan geldt toch voor de zulke, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grond vesten. En uw glasvensters kristallijn maken. Want dan is dat ook hier het kruis waar de kerk van de Heer Jezus Christus aanhangt. Ik zou haast zeggen aanhangt te sterven. Ik zeg niet dat we het altijd zo voelen. Zo is het niet. Nee, ik heb gedwaald langs veel omwegen. Maar daarom is het nog wel waar. Daar hangt de kerk te sterven. Tussen hemel en aarde. Daar ontspruit dan ook wat ik reeds zei de klacht. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar er is een andere wet in mij. Die mij gevangen neemt. Ik ellendig mens. Ja, en ik weet het wel. Met een lachend gezicht kunnen we het doen. Wat doen? Dingen die niet overeenkomen met zijn wil. Maar het wordt toch een zuur gelach om te betalen. Want je zult het bemerken. Er komt een ogenblik dat het niet verder kan. En dan, ja, dan moeten wij buigen. Dan moeten wij buigen. En het is genade om te mogen buigen. Om God gelijk te geven. En zichzelf te veroordelen. Zichzelf. Die zichzelf verdoemt. Zal niet verdoemd worden. En verder. Heiligmaking. Ja. Ach. Dat familielid van me zei toen hij 35 jaar oud ging sterven. En ze medelijdend rond zijn bed stonden. Maakt mijn hart niet week. Ik ben veel te blij dat ik het rookhok mag verlaten. Ik heb altijd geprobeerd mezelf eronder te krijgen. En het is me niet gelukt. Maar nu gaat hij eraan voor goed. Was hij blij mee. Als je nou dat betrouwen mag hebben. Van het kindschap. Dat al ben je nog zo'n ondeugend kind. Al ben je nog zo'n weerbarstig kind. Maar je weet. En toch, ik ben het niet waardig. Maar vader is er. De Vader van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn lieve zoon gestraft in mijn plaats. O, al zit je dan wel eens in de kelder. Al zit je wel eens in de kast. Nee,
Hij zal het zo maken dat u zonder vlek en zonder rimpel voor hem zult verschijnen in Sion, bekleed met het kleed van zijn gerechtigheid en van zijn heiligheid. En als je nou praat over de praktijk van het leven, als je daar nou toch iets van wil horen. En zeggen, ja, maar projecteer nou eens wat op dit leven. Mag ik dan in Bijbelse woorden zeggen. Broeders, laat de onderlinge bijeenkomst niet na. Zoals sommigen de gewoonte hebben. Kinderken, zegt Johannes, heb de wereld niet lief. Met alles wat er is, want de gedaante van deze wereld, met al haar begeerlijkheid, gaat voorbij. Dan zou ik ook toch willen zeggen, al zijn wij, als ik tenminste geloof, enkel wereld. Dan zou ik toch in de lijn van de vermaning van de schrift willen zeggen. Hoor toch naar hem. Hoor toch naar hem. Doe niet alsof gij zo groot gegroeid zijt dat u alles wel kunt doen. U kunt wel naar de bioscoop gaan eens. U kunt rustig allerlei dingen in huis nemen. Kunt u wel doen, want zegt u niets. Wees dan vermaand. Want gij verkondigt de dood des Heren. Daarmee openlijk betuigende dat er een verband is. Een verband is. En dat er enige kennis is aan hem. Ach, dan past ons niet dat brute, dat alles aankunnende. Houd er rekening mee dat de mens kan wel denken met zijn geloof de hele wereld te kunnen omvatten en aan te kunnen. Maar je hebt werk genoeg aan je eigen. Om te vragen, lieve Heere, ik ga er onherroepelijk aan. Ik glij af van de weg. O, houdt u me toch vast met mijn kindertjes. Want de zot staat de weelde niet wel. Hij neemt een vinger. Hij neemt een hand. Hij neemt alles. En je moet er vaak bij zeggen. Wat baart het? Wat baart het ons? Hoop narigheid. De mens van deze tijd, dat is zo jammer. Ook de kerkmens. Kijk, het is alles al druk. Alles al, waar je ook kijkt, van binnen en van buiten. Wereld. En nu is die zo dwaas, dan gaat hij het nog drukker maken. Zijn er niet vele dingen die de Heere je nog geeft? Die de Heere je geeft? Dat je nog mag uit en ingaan. Dat je nog plezier mag hebben met je kinderen. Het is toch zo? Dat je mag wandelen en fietsen als je er de kracht nog voor hebt. Dat je nog eens uit mag gaan. Ja, want ik stel geen monnikerij voor. Zo moet je niet denken. Maar ik denk wel eens, wat is het toch eigenlijk verdrietig, dat mensen die heel de dag eigenlijk geleefd worden, ook als ze nog een ogenblik vrij zijn bij vrouw en kinderen, ook nog geleefd worden door wat anders. Nee, en ik weet wel, God voert zijn raad uit, onherroepelijk. En de Heere zal, hoe de tijd ook verder loopt, zal de Heere toch zelf een volk voor en toe bereiden. Het gaat mij ook niet zozeer om bepaalde aanwijsbare punten, dat ik hoor fluisteren, nou, die man of die, ik geloof dat die ook naar de tv zit te kijken. Zeg, ja, ik weet nergens van, hoor. Ik ben geen regisseur. Maar, daar loopt het. Je denkt natuurlijk van wel, dat voel ik wel aan. Maar het gaat mij in de eerste plaats om die instelling van de mens. Die instelling. Ik heb ook tv zat. En allerlei narigheid. Eerlijk waar. Maar vergeet niet dat de mens overschat zijn spankracht. Hij overschat zichzelf. De gelovige overschat hij. En dat is het punt dat je zegt, dat is het verdrietig. Als een mens ja, op een soort geestelijke, hoogmoedige toer gaat, dat... Oh, voor mij hoef je dat niet te denken, hoor, nee. Nee, ik sta in de vrijheid waarmee ik door Christus vrijgemaakt ben. En ik heb geen zin in een juk der dienstbaarheid, dat maak ik wel uit. Kijk, de toonzetting... Die doet het hem dan dat ik zeg, hou er rekening mee. Want die in het vlees zaait, en dat geldt daar ook van. Die zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, die zal uit de geest het eeuwige leven maaien. We hebben al wat in het vlees gezaaid. En we hebben al wat verderf geoogst. Goed, we gaan verder en een volkomen verlossing geschonken is. Ja, goed. Ja, hoe kan je dat nou zeggen? Geschonken is, volkomen verlossing. Dus dat is dan de samenvatting van alles. We zijn volkomen vrij gemaakt van de vloek der wet. Van het vonnis van de dood. Volkomen verlossing. Hebben we gekregen. Is. Ja, maar dat kun je toch niet zeggen. Hoe kan een mens. Dat zou iemand dan kunnen zeggen. Die. Ja. Een iemand die het. Nee, dat zegt God. Dat zegt God. Ik merk altijd. Die verwisseling in ons denken. Altijd die klemtoon. Die we weer terugbrengen bij onszelf. Ja, als ik dat nou eens zeggen kon. Wat zou je daar nou mee opschieten als je dat nou zeggen kon? Een brutaal mens heeft de halve wereld. Het wordt ook vaak gezegd uit brutaliteit. Eerlijk waar, je moet Adam niet zo gauw vertrouwen. Maar hier ligt de klemtoon. Paulus spreekt dat woord door de Heilige Geest. Met een goddelijk mandaat. God heeft dat gedaan. Die zoon gezonden in de wereld. Tot een volkomen verlossing. Kijk, je eigen kun je nog wel eens wantrouwen. Dat je zegt, ja, kan ik dat nou zeggen? Of mag ik dat nou zeggen? Mag ik dat nou zeggen? Mag ik die stap nou... Nou, dan zou je met recht kunnen zeggen, doorzoek uzelf. Nou, ja, zeer nou. Want stel je voor dat jij je voor altijd bedriegt. Maar nu richt het allerheiligst geloof zich op de belofte Gods, die in Christus ja en amen zijn. God die niet liegen kan. Die het doet. En dat is het verschil. Of dat wij het zeggen. Of dat God het zegt. Je kunt het van een ander aannemen. Zeggen, nou, ik geloof wel dat het waar is wat die man zegt. Ja. Waarom? Het is alleen maar goed als je zo denkt bij jezelf. Als je erbij denkt. Omdat God het gezegd heeft, is het waar. En als die man dat nou mag geloven. Dan is het voor hem ook waar. Maar je kunt er nooit van uitgaan dat de mens iets te zeggen heeft. Dat begrijp je wel. Als je zegt, ja, mijn zonden zijn vergeven. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Heb je iets meegemaakt, een visioen gehad? Zou kunnen. Maar dat heeft niet iedereen, ieder kind des Heeren. Hoe weet ik dan, hoe weet je dat dan? Dat kun je wel makkelijk zeggen. Je kunt wel makkelijk zeggen, ik geloof dat ik uitverkoren ben in Christus, ten eeuwige leven. Ja. Maar ja, is dat waar? Is iemand dan zegt, ja, maar daar ben ik onderweg gesmolten. Ja, maar ja. Is dat betrouwbaar? Kijk, dan kom je weer terug tot die fundamentele dingen van het woord van God. Hij heeft het gezegd. Ja, maar heeft hij dat dan tegen jou gezegd? Ja. Ja. Het geloof zegt ja. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft gezegd. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeten. Ja, tegen die man. Ja, maar dat zei hij ook tegen mij. Tegen mij. Ja, maar de Heer Jezus is er toch niet meer. Ja, maar die geest getuigt met mijn geest. Die geest. Ja, die geest heeft me doen stamelen. Ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij voor mijn zonde. En door zijn bloed wordt mijn gemoed gereinigd van de zonde. Voel je die verbinding? Dat is niet een verbinding die in de mens ligt. Dat is de vastigheid niet die in de ervaring ligt. Maar dat is het allerheiligst geloof. Dat worstelt door de kracht van de Heilige Geest. Naar het eeuwig blijvende woord. Naar het vlees geworden woord. Naar hem die van de Vader tot een hoofd gegeven is. Een gelovige. Och. Dat is iets. Het is Bijbels woord. Maar vergeef me dat ik dat doe. Ik doe het niet. Ik wil er niet brutaal in zijn. Maar ik zou het liefst nog willen zeggen. Gelovenden. Want de gelovige. Daar val je zo mee om soms. En die gelovigen, dat is vaak zo'n samenraapsel van ongeloof. Maar de gelovenden, dat zijn degenen die dwars door alle ongeloof, twijfel heen, door de Heilige Geest worden aangedreven. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. God doet het. Niet ik, God de Heere zelf, een volkomen verlossing. Is er? Nou, je zou zeggen, nou dan zijn we gelukkig. Dan zijn we toch voor eeuwig gelukkig. Ja, voel jij je ook gelukkiger? Nou ja, ik heb het vaak gedacht. Ik heb vaak gedacht in mijn leven, als ik dat wist, dan zou ik gek worden. Dan zou ik mijn verstand verliezen. Als ik dat wist, dan rende ik de straat op, of waar ik ook was. Als de dokter zei, ik moet je opereren. Het is heel zwaar, man. Dan zou ik zeggen, man, snij je maar. Zegt me allemaal niks. Als de dokter zou zeggen, je hebt kanker, het wordt een lange lijden, zegt. Dan zou ik zeggen, het interesseert me niet, man. Oh, nee. Nee, hoor. Al heb ik er nog zoveel last van, maar... Het is niet te waarderen of te vergelijken met de heerlijkheid die aan mij zal geopenbaard worden. Toch, als je nou eens in de praktijk van het leven kijkt, dan zeg je, nou, hij zegt het wel, maar als ik zo eens naar zijn gezicht kijk, dan is hij toch niet zo mee ingenomen. Het valt hem toch zeker niet mee, het valt mij ook niet mee. Daar heb je nou weer dat gebrokene leven. Laten we maar eerlijk zijn. Het valt allemaal niet mee. Maar, als die dan net, zou je haast zeggen, als die net ondergaat, dan glimlacht hij tevreden. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, nou dat is ook niet zo leuk. Gij zijt de rotssteen van mijn heil tot in eeuwigheid. Een volkomen verlossing. De Heer heeft u met al uw lusten en lasten dan voor zijn rekening genomen. Zelfs in de Jordaan des doods. Ach, ik zie nog steeds het vredige gezicht van zuster Roosendaal. Dat is maar het vlees, in zoverre het vlees. Ach, het graf zal de gedaante verslijten. Maar toen ze zo pas gewassen in haar bedje lag, zei hé, dat zegt ook niks hoor, dat weet ik wel. Je kan ook met een vertrokken gezicht op bed liggen, als je dood bent. Daar moet je niet te veel waarde aan hechten. Maar voor mij was het even een soort symbolische verkondiging, symboliek. Rust. Daar rustte de vermoeide van geest. De stem van de drijver wordt niet gehoord. Aan alle onrust een einde. Rust mijn ziel, uw God is koning. Volkomen verlossing. Ja, geliefde, als we daar doorheen mogen zien een ogenblik, wat is er dan een ruimte in onze gezegende Heere en zalig maken. Vergeef me dat we voor de zoveelste keer in dit antwoord zijn blijven steken. Als de Heere wil, maken we deze zondag de volgende keer af. Amen.